Een heel bijzonder onderwerp voor dit nieuwe seizoen. En wel de reden over de laatste dingen, zoals deze toespraak van de Heer Jezus vaak genoemd wordt, of ook deze eindtijdreden. Matthäus 24 en 25. Ik begin voor het verband in hoofdstuk 23, vers 37. En ik lees uit de Telos-vertaling, Matthäus 23, vers 37. Te beginnen tot hoofdstuk 24, vers 14. Daar zegt de Heer Jezus: Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn gezonden. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels. En u hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u woest overgelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu aan geenszins zien, totdat u zegt: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En Jezus ging naar buiten en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En u antwoordde en zei tot hen: ziet u dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen enkele steen op de andere steen gelaten worden, die niet zal worden afgebroken. Toen hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen afzonderlijk naar hem toe en zeiden: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de eeuw? En Jezus antwoordde en zei tot hen: kijkt u uit dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden. En u zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Let op, word niet verschrikt, want dit alles moet gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Dit alles is echter het begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden en u doden. En u zult gehaat zijn door alle volken terwille van mijn naam. En dan zullen velen ten val komen en elkaar overleveren en elkaar haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zij zullen velen misleiden. En omdat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van de velen verkoelen. Wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt, tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen. Tot zover lezen we uit het woord van God. Om deze twee hoofdstukken te begrijpen, lieve mensen, moeten we in de eerste plaats iets begrijpen van het hele karakter, de hele opzet van het Matthäus-evangelie. Deze hoofdstukken lijken namelijk oppervlakkig nogal op Lucas 21. Zeker Matthäus 24 lijkt veel op Lucas 21. En het zou de moeite waard zijn om er veel aandacht aan te schenken waar die verschillen nu in zitten. De volgende maal is de beste gelegenheid om daar wat meer over te vertellen, want ze zijn nogal belangrijk en worden lang niet altijd scherp onderscheiden. En dat is wel belangrijk. En dat hangt samen met het feit dat, zoals het hier verteld wordt, het precies past in het evangelie naar Matthäus. En zoals het in Lucas wordt verteld, past het precies in dat evangelie. Want ze hebben een heel verschillende betekenis en een heel verschillend doel. Het evangelie van Matthäus is vooral gericht tot Israël. En vooral met twee bedoelingen. In de eerste plaats om te laten zien dat de Heer Jezus de Messias is. Daarvoor worden vele profetieën aangevoerd en wordt getoond hoe de Heer Jezus deze profetieën in vervulling heeft doen gaan. In de tweede plaats stelt Matteüs zich ten doel duidelijk te maken waarom Israël zijn eigen Messias niet heeft aangenomen, althans de grote massa van het volk. En wat de betekenis daarvan is, wat de consequenties daarvan zijn. Die consequenties zijn dat het koninkrijk zoals het voor Israël was bedoeld, voorlopig niet opgericht zou worden. In Handelingen 1 stellen de discipelen daarover een vraag. Na de opstanding van de Heer, gaat u nu het koninkrijk voor Israël herstellen? En dan zegt de Heer Jezus, nee, dat gaat helemaal niet gebeuren, zoals veel mensen denken. Maar hij zegt, het komt u niet toe de tijden en de gelegenheid te weten die de Vader in zijn eigen hand heeft gesteld. Met andere woorden, het gaat wel gebeuren, maar op Gods tijd. Dat koninkrijk voor Israël wordt hersteld. En zeker als je deze hoofdstukken daarnaast legt, dan zie je ook heel duidelijk wanneer dat gebeurt. Namelijk bij de wederkomst van de Zoon des Mensen, de wederkomst van de Heer Jezus. Dan wordt dat koninkrijk voor Israël hersteld. Ook dat komt de volgende keer duidelijker aan de orde. En in de tussentijd leven wij in wat hier genoemd wordt aan het eind van vers 3 in hoofdstuk 24... waar gesproken wordt over de voleinding van de eeuw. Deze eeuw. Sommige vertalingen geven daar wereld. Maar dat Griekse woord is niet kosmos, het gewone woord voor wereld, maar aion. We kennen dat nog wel, als je een beetje dichterlijk wil spreken, dan hebben we het over eonen. Dat zijn tijdperken. Een eeuw hoef je bijna nooit met wereld te vertalen. Behalve in de Hebreeënbrief 1 of 2 keer. Maar je kunt het veel beter vertalen met wat de eerste betekenis ook is. Eeuw. Denk bijvoorbeeld aan het laatste vers van het Matteüs-evangelie, waar de Heer Jezus zegt, zie, ik ben met u tot aan de voleinding van de eeuw. De voleinding van de wereld zou betekenen dat de hele wereldgeschiedenis tot een einde komt. En dat is helemaal niet de bedoeling. Als de Heer Jezus terugkomt, is de wereldgeschiedenis helemaal niet ten einde. Dan komt het Messiaanse vrederijk in deze wereld, op deze aarde. Nee, het zal zijn de voleinding van deze eeuw. De Joden kenden dat onderscheid al. Het komt al voor in de Joodse literatuur van voor het jaar 0. Of het jaar 1, het jaar 0 heeft helemaal niet bestaan. Maar daar kenden we al deze eeuw, dat is de tegenwoordige eeuw. En de toekomende eeuw, dat is de eeuw van de Messias. En die uitdrukkingen komen in de evangeliën en ook verderop in het Nieuwe Testament diverse keren aan de orde. Paulus gebruikt die ook. Deze eeuw en de toekomstige eeuw. De eeuw voor de wederkomst, zouden wij nu zeggen. En de eeuw na de wederkomst van de Messias. De eeuw van de vestiging van zijn rijk. Nogmaals, het evangelie gaat over de verwerping van de Messias door zijn eigen volk Israël. En vervolgens zou je kunnen zeggen de tijdelijke verwerping van Israël door zijn eigen God. Israël is Lo Ami, zoals Hosea hem noemt, Hosea 1. Lo Ami betekent niet mijn volk. Althans, in de uiterlijke zin. Zoals je tegen. Je kunt een kind wel verstoten, maar dat kind blijft toch altijd jouw kind. Je kunt de geboorte van dat kind niet ongedaan maken. En eens zal God, dat maakt Hosea ook duidelijk, zijn volk weer aannemen en dan wordt het weer Ami, mijn volk. Maar het zijn heftige woorden in Matteüs 23. Als de Heer Jezus, als de Heer God tweemaal je naam noemt, Mozes, Mozes, Abraham, Abraham, dan moet je extra opletten. Samuel, Samuel, en zo is het hier, Jeruzalem, Jeruzalem. Wat zij gedaan hebben met de verwerping van de Messias is niet nieuw. Ze hebben altijd al de profeten gedood die God hen gezonden had en andere dienstknechten van de Heer. En toen de Heer Jezus kwam, heeft hij hen willen verzamelen onder de bescherming van zijn vleugels. En dan staat er zo diep triest, u hebt niet gewild. Nogmaals, de goede uitzonderingen niet te nagesproken. Het gaat hier over de massa van het Joodse volk. En dan staat er dit. Want nu gaat God van zijn kant het volk voor een tijd terzijde stellen. Dat wil zeggen, hij houdt ze in de gaten. Hij stuurt hun geschiedenis maar op de achtergrond. God gaat een groot plan onder de volkeren voltrekken. Dat is de vorming van de gemeente, waarover gesproken wordt in Matteüs 16 en Matteüs 18. Hier staat in vers 38, uw huis wordt aan u overgelaten. En sommige handschriften zeggen, worden woest aan u overgelaten. Uw huis, dat is belangrijk, daarom heb ik dit ook alvast erbij gelezen. Want uw huis, dat kun je onder verstaan, het huis Israël. Maar je kunt er ook heel speciaal onder verstaan, het huis, de tempel in Jeruzalem. Uw huis wordt woest overgelaten. De tempel zou opnieuw verwoest worden. Wat onder Nebukadnezar was gebeurd, zou zich herhalen onder de Romeinse keizer. En Titus zou de stad verwoesten en opnieuw zou er geen tempel in Jeruzalem meer zijn. Er zijn talloze christenen die dit geloven. Israël is terzijde gesteld. Punt. Maar hier staat geen punt, hier staat een punt, komma. Het is merkwaardig hoe men daar overheen leest. En voor zover men dan nog een toekomst voor Israël ziet, is dat dan een geestelijk Israël en dat zou dan de christelijke kerk zijn. Voor het letterlijke Israël is er dan geen plek, geen ruimte meer in Gods wegen. Israël heeft plaatsgemaakt voor het geestelijk Israël, dat alle zegeningen van Israël zou hebben overgenomen en alle vervloekingen zouden voor Israël zijn achtergelaten. Maar zo gaat dat natuurlijk niet. Als God zegt dat hij hen voor een tijd terzijde stelt om zich daarna weer over hen te erbarmen, dan is dat niet zich erbarmen over een heel ander volk. Hij erbarmt zich over Israël. En wanneer zal dat zijn? Wanneer zal hij de draad met Israël weer oppakken? U zult mij van nu aan geen zin zien, totdat u zegt, letterlijk hier staat, letterlijk zullen de Messias niet zien. Er komt een dag dat ze hem zullen zien. Zacharia 12, ze zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En ze zullen een rouwklacht over hem aanheffen als over een eerstgeborene. U zult mij van nu aan geen zin zien, totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Dat is een woord op Psalm 118, dat heel treffend vervuld wordt in de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is een heilig totdat. Dat is het totdat van Romeinen 11, waar we lezen dat er een... Israël een gedeeltelijke verwerping over Israël gekomen is, totdat de volheid der volkeren zal zijn ingegaan en dan zal geheel Israël behouden worden. En ook in de profetische boeken, Jesaja en Ezechiël, vind je dat bijzondere totdat. Er is oordeel, er is terzijdestelling van Israël, maar er is ook een heilig goddelijk totdat. Dat wil zeggen, het is niet een terzijdestelling voor altijd. En dat heeft niet zoveel te maken met het feit dat door alle eeuwen heen afzonderlijke Joden in kleine hoeveelheden tot geloof gekomen zijn. Dit is een totdat dat een duidelijk punt in de geschiedenis markeert. Het is het totdat van de wederkomst. Het totdat u zegt, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En de Israëlieten wisten allemaal dat dat een Messiaanse uitdrukking was. Ze gebruikten die uitdrukking al bij de inkomst van de Heer Jezus in Jeruzalem. Toen gebruikten ze al die Messiaanse uitdrukking uit Psalm 118. Ze wisten dat heeft betrekking op de komst van de Messias. Nou, dat is even in een paar versen het raamwerk. De Messias verworpen door Israël, Israël verworpen door God. Maar allebei voor een tijd. Er is dat profetisch totdat. En dan staat er de Heer Jezus in hoofdstuk 24 vers 1 ging naar buiten en vertrok van de tempel. Dat soort dingen hebben natuurlijk een heel letterlijke betekenis, maar er zit ook altijd een geestelijke diepgang in. Hij verlaat de tempel, hij heeft tot dusver op het tempelplein gesproken en nu keert hij die tempel de rug toe. Het doet een beetje denken aan wat er gebeurde vlak voor de Babylonische ballingschap, toen Nebukadnezar de stad en de tempel verwoestte. Kort daarvoor, dat lees je in Ezechiël 9 en 10, verdween de wolkolom uit de tempel in Jeruzalem. Een dramatisch moment. Het wordt ook heel dramatisch en heel uitvoerig beschreven hoe die wolkolom zich heel langzaam terugtrekt, als het ware met aarzeling en tegenzin. Want dit is zo ingrijpend. Want ook na de ballingschap is die wolkolom nooit weer neergedaald. Althans, we lezen daar niets over. Het is eigenlijk nog nooit gebeurd. Dat zal pas weer gebeuren volgens Ezekiel 43... als de Messias is gekomen en de tempel is herbouwd. Die wolkolom trekt zich terug. God trekt zich terug van die tempel en vervolgens wordt die tempel verwoest. Zo lijkt het hier. De Heer Jezus trekt zich terug uit deze tempel. En die tempel zal 40 jaar later worden verwoest door de Romeinen. Maar die discipelen zijn natuurlijk nog steeds onder de indruk van die tempel. Dat is geen wonder. De tempel is het hart van Israëls bestaan. Vandaar het leed over het gemis van die tempel. Je zou zeggen, daar zijn ze na 2000 jaar wel aan gewend. Maar zo simpel is dat niet. Ik ben één keer op de 9e van de maand af in Jeruzalem geweest. Dat is altijd ergens in augustus. En dat is de meest droevige dag van het jaar. De Grote Verzoendag is de meest ernstige dag van het jaar en dat is niet hetzelfde. Maar de 9e van de maand af, waarop Israël herdenkt de verwoesting van die twee tempels, dat viel bijna samen op dezelfde, ja niet hetzelfde jaar natuurlijk, maar op dezelfde datum. En dat wordt op die ene dag herdacht. Het tempelplein in Jeruzalem, of het plein bij de westelijke muur, was afgeladen vol met mensen. En daar heb ik mensen letterlijk zien huilen. Heel jammerlijk zien huilen over iets wat al bijna 2000 jaar geleden gebeurd is. De verwoesting van de tempel. Het is alsof iemand zijn hart uitrukt. Dat is wat de duivel zegt over Job. Toen Job alles afgenomen was, zei hij nog steeds: de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. En toen zei de duivel tegen de Heere God: dan moet u eens aan zijn lijf komen. Dat is andere koek. Als je daaraan komt, dan zult u zien, dan krijgt u hem op de knieën. Het eerste, dat was toen Israël onder vele volkeren kwam. En de volkeren Israël hebben aangetast, allemaal door hun eigen schuld. Maar tenslotte tasten de volkeren door Gods toedoen, door Gods toelating, het hart van Jeruzalem, van Israël aan. Dat is de verwoesting van de stad en vooral de verwoesting van de tempel. Het hart van de Israëliet is daar nog steeds over bedroefd. En het hart van deze discipelen hing nog steeds aan die tempel. En Lucas leest je zo mooi hoe ze wijzen op die schittering van deze tempel van Herodes. Het was een lege huls. Want er was niet meer een ark des verbonds in die tempel en de wolkolom ook niet, zoals ik al zei. Maar dat heb je wel vaker met leegten, die worden dan aan de buitenkant mooi versierd, zodat er toch nog wat lijkt. Het was een schitterende tempel. Uiteindelijk in zijn laatste vorm, zoals Herodes die gemaakt had, veel mooier dan de tempel van Salomo. Ongelooflijk, indrukwekkend. Maar dan zegt de Heer Jezus, precies 40 jaar voordat die tempel verwoest zal worden, dit dramatische woord. Er zal hier geen enkele steen op de andere gelaten worden die niet zal worden afgebroken. Als je vandaag de dag bij de tempelmuur, de westelijke wal, kijkt naar alles wat daar is opgegraven, dan zie je nog ongelooflijk veel van die stenen daar liggen, precies zoals ze daar gevallen zijn. In die verschrikkelijke momenten daar in het jaar 70... En dan zit de Heer Jezus daar met zijn discipelen op de Olijfberg. Dat wil zeggen, ze hebben het tempelplein verlaten, zijn in de oostelijke richting door het Kidrondal getrokken. En dan halverwege die Olijfberg, stel ik me voor, daar zitten ze samen onder de olijfbomen en kijken naar de tempel. Ik heb dat vele malen in mijn leven gedaan. Ik ben 7 keer in Israël geweest. Er zijn er die vele malen meer zijn geweest. Maar het is toch een mooi begin. 7 keer en 1 keer hebben we gelogeerd in het huis op de berg. Dat kan vandaag helaas niet meer. Maar dan, 's morgens vroeg met mijn bijbeltje, dan ging ik voor dat huis zitten, 's morgens om 7 uur. En dan bij het eerste zonlicht keek ik zo over dat Kidrondal op het tempelplein. Maar dan gaan er vele gedachten door je heen, dat begrijpt u al. En daar ergens in die omgeving heeft de Heer Jezus daar gezeten met zijn discipelen. En dan stellen die discipelen een paar uiterst belangrijke vragen. Het zijn er precies 3. En die vragen moet je goed onderscheiden om te zien hoe ze stuk voor stuk behandeld worden in wat er gaat komen. In vers 3b staat in de eerste plaats deze vraag. Wanneer zullen deze dingen zijn? Dat is wat de Heer Jezus zojuist gezegd had over de val van de tempel van Jeruzalem. De afbraak, de verwoesting daarvan. Ten tweede, dat is een heel andere vraag, maar die hangt wel met de eerste samen. Wat is het teken van uw komst? Het woord wederkomst komt eigenlijk nooit in de Bijbel voor, wist u dat? Wij gebruiken dat, en dat is begrijpelijk. In het Engels zeggen ze ook second coming, de tweede komst. Maar de Bijbel gebruikt dat woord eigenlijk niet en heeft het altijd over de komst van de Zoon des Mens. Alsof de Heer Jezus hier al niet gekomen was. Maar als zij denken aan de komst van de Zoon des Mensen, denken ze aan Daniël 7. En dat is voor hen iets toekomstigs en dat ervaren ze niet als een wederkomst. Maar dan als de Heer Jezus zal komen met de wolken des hemels, dat is pas echt de vervulling van Daniël 7. Wat is het teken van uw komst? Dat wil zeggen, hoe zullen we weten dat u het bent die komt? Waaraan zullen we u kunnen herkennen? En in de derde plaats, ik noemde die vraag al even speciaal, wat is het teken van de voleinding van de eeuw? Met andere woorden, waaraan zullen we kunnen zien dat de tegenwoordige eeuw, niet wereld, tegenwoordige eeuw, ten einde is? Of anders gezegd, waaraan zullen we kunnen zien dat deze eeuw gaat plaatsmaken voor de toekomstige eeuw? Dat is de Messiaanse eeuw. Dat is de eeuw van de vestiging van het Koninkrijk Gods in deze wereld, als de Messias zal zitten op de troon van David. Dit zijn drie zeer specifieke vragen. Van deze drie vragen komt de eerste eigenlijk het minst aan bod. Ik zou bijna zeggen, daarvoor moet u in Lucas 21 zijn, want merkwaardigerwijze komt daar die vraag wel uitvoerig aan de orde. Daar spreekt de Heer Jezus uitvoerig over de val van Jeruzalem, zoals die heeft plaatsgevonden in het jaar 70. Maar hier zullen we zien, maar ook dat komt pas de volgende keer, dat hij spreekt over de eindtijd. Dat is de tijd die voorafgaat onmiddellijk aan de wederkomst van Christus. Dat is de eenvoudigste definitie van eindtijd. Eindtijd is dus niet het laatste fase van de wereldgeschiedenis, want er komt na de wederkomst nog een heel stuk wereldgeschiedenis. De eindtijd, dat zijn de laatste dagen van deze tegenwoordige eeuw, voordat de toekomstige eeuw begint, namelijk bij de wederkomst. De eerste vraag komt het minst aan de orde, maar de tweede en de derde vraag komen hier in Matthäus heel uitvoerig aan de orde. En dat interesseert ons het meest, want we hebben deze serie avonden de eindtijd genoemd. Of dat woord eindtijd komt daarin voor. En dat woord einde, dat komt hier ook meermalen aan de orde. Wat de Heer Jezus gaat doen is heel specifiek op die tweede en die derde vraag ingaan. En als je tussen de regels doorleest, dan zie je eigenlijk dat hij aangeeft dat ze niet moeten denken dat die komst van Jezus erg spoedig zal plaatsvinden. Dat is erg belangrijk, want er zijn vooraanstaande theologen geweest, onder andere Albert Schweitzer, die iedereen kent, die, omdat hij ook dokter en organist was, maar hij was ook theoloog. En hij was een van degenen die schreef dat de Heer Jezus zelf dacht dat hij spoedig zou terugkomen. En hij zegt, dat moet je ook letterlijk opvatten, dat heeft hij echt gedacht. En wij weten nu dat hij zich daarin gewoon vergist heeft. Dat had u misschien nooit van Albert Schweitzer gedacht, maar dat dacht hij. Terwijl als wij deze hoofdstukken lezen, ik in feite denk dat de Heer Jezus tussen de regels door suggereert dat het wel eens veel langer zou kunnen duren dan de discipelen dachten. We zullen dat met name zien bijvoorbeeld in de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Toen de bruidegom vertoefde, welke bruidegom die op weg is naar het bruidsfeest komt pas 's nachts om 12 uur voorbij. Dat is heel onnatuurlijk. Daarmee bereidt de Heer Jezus hen erop voor dat het wel eens veel langer zou kunnen duren. En ook aan het einde van hoofdstuk 24, in die kleine, veel minder bekende gelijkenis van die twee slaven, daar zegt die boze slaaf, mijn heer vertoeft te komen. Dat wil zeggen, hij blijft uit. Het duurt veel langer voordat hij komt dan we eerst dachten. En zo is dat hier ook. De Heer Jezus beschrijft die lange periode tussen deze woorden in en de komst van hem die pas, zoals wij nu weten, 2000 jaar later zal plaatsvinden. Met andere woorden, wat we hier lezen vanaf vers 4 tot en met vers 14, is een korte kenschets van deze hele periode. Vanaf het leven van de Heer Jezus op aarde tot aan zijn wederkomst. Pas vanaf hoofdstuk 24 vers 15 gaan we horen over de wederkomst en de gebeurtenissen die er vlak aan vooraf gaan. Maar deze verzen laten zien dat er een hele tijd overheen zou gaan voordat dat in vervulling zou gaan. En daarin kunnen we twee fasen onderscheiden. Als je de tekst aandachtig leest, dan zie je dat de Heer Jezus allerlei gebeurtenissen beschrijft. Maar hij zegt daarvan aan het einde van vers 6, het is nog niet het einde. Dat zijn dus gebeurtenissen van voor de eindtijd. Dus je zou kunnen zeggen, vanaf deze woorden van de Heer Jezus tot aan de eindtijd zijn er ook al heel wat gebeurtenissen die hier met enkele pennenstreken worden beschreven. En dan is er een periode, dat is de eindtijd. Vers 8 zegt bijvoorbeeld ook, dit alles is echter het begin van de weeën. Dat, en ik lees dat zo, dat dat betekent nog niet de eigenlijke zware tijd die wij aanduiden als eindtijd. Die eindtijd, dat is zoals we het in vers 13 lezen, wie echter zal volharden tot het einde, die zal behouden worden. En in vers 14 aan het einde, en dan zal het einde zijn. Let goed op wat einde hier betekent. Het einde is niet het einde van de wereldgeschiedenis, ik zeg het voor de derde keer. Het einde is hier precies wat het is aan het eind van vers 3, de voleinding van de eeuw. Het is dus het einde van deze tijd, dit tijdvak. Deze tijd waarin wij leven, van nu aan tot aan de wederkomst. En het einde daarvan is het begin van iets anders. Het einde is het moment van de wederkomst van Christus en het begin van het Messiaanse Rijk. Dus laat je door dat woord einde niet in de war brengen. Je moet uit het verband opmaken waar het einde van is. Het is het einde van deze tegenwoordige eeuw. En dan zie je weer hoe verwarrend het is als je hier wereld vertaalt en niet eeuw. Want dan ontgaat je die hele belangrijke nuance. Het is het einde van deze eeuw en dat is het begin van de toekomstige eeuw. Nou, er zijn dus heel wat van de zaken die hier genoemd worden, die in feite helemaal geen bijzondere tekenen van de eindtijd zijn. Ik moet u daarbij even een klein uitstapje maken, en dat hangt samen met de titel die we boven deze avond gezet hebben. De tekenen der tijden. Dat is eigenlijk een soort aanpassing aan het algemeen spraakgebruik. Want het is niet het bijbelspraakgebruik. Dat moet ik even uitleggen. De uitdrukking tekenen der tijden komt maar één keer in de Bijbel voor, en ook in ditzelfde evangelie. En wel in Matthäus 16. En daar betekent het heel wat anders. Als u even met mij meegaat naar Matthäus 16, dan lezen we dat de Heer Jezus zegt tegen de Farizeeën en Sadduceeën die naar hem toekomen om hem te verzoeken, dat wil zeggen om hem ten val te brengen door hun mooie praatjes. Dan zegt hij vers 3, het aanzien van, in het midden, het aanzien van de hemel weet u wel te onderscheiden, namelijk wat voor weer het morgen wordt. Maar kunt u het de tekenen der tijden niet, dat wil zeggen kunt u de tekenen der tijden niet onderscheiden. Maar dat gaat helemaal niet over de tekenen van de eindtijd. Staat hier ook niet eindtijd. Er staat dit in vers 4. Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken en het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona. Nou, als je dan eerder kijkt in hoofdstuk 12, dan zie je dat dat teken van Jona inhoudt dat zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde was, in de buik van de vis. Zo moet ik het zeggen. Zo zal de Heer Jezus 3 dagen en 3 nachten in de schoot van de aarde zijn. Het teken van Jona is het teken van het sterven en opstaan van de Heer Jezus. Het tekenen van de tijden onderscheiden betekent dus dat die fariseeën en schriftgeleerden hadden moeten onderscheiden wie Jezus was. En wat er met hem zou gaan gebeuren op grond van het profetisch woord. Het onderscheiden van de tekenen der tijden in de letterlijke zin betekent dat je in de Heer Jezus degene ziet die door God gezond is, die in deze wereld zou sterven en zou opstaan uit de doden. Dat betekent de uitdrukking. Hij komt alleen hiervoor. Dus meer gegevens hebben we niet. Wat hebben wij ervan gemaakt? Dat is op zichzelf helemaal niet zo erg hoor. Daar doe ik helemaal niet dramatisch over. Als je maar duidelijk weet wat je ermee bedoelt. Wij hebben ervan gemaakt de tekenen van de eindtijd. Wij stellen elkaar de vraag, zou het denkbaar zijn dat wij leven in de eindtijd? En het antwoord is ja, want er zijn hele duidelijke tekenen van die eindtijd die wij kunnen herkennen. En die hebben vooral met Israël te maken, maar ook met ontwikkelingen in de westerse wereld, met ontwikkelingen in de christenheid, daar gaan we het nu niet over uitweiden. Dat is een onderwerp op zichzelf. En zo heeft men, als het over de tekenen der tijden gaat, gewoonlijk over wat er in Matteüs 24 staat. Dus het eerste misverstand is dat men tekenen der tijden anders opvat dan de Bijbel dat doet. Het tweede misverstand is dat men al die dingen die hier staan opvat als tekenen van de eindtijd. Terwijl de Heer Jezus duidelijk zegt, het is nog maar het begin van de weeën. En het is nog niet het einde aan het eind van vers 6. Neem een voorbeeld. We lezen hier in vers 7, er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn in verschillende plaatsen. Nou, ik heb al menige uitlegger gehoord die ons vertelde dat in de 20e eeuw het aantal aardbevingen sterk zou zijn toegenomen ten opzichte van vroeger tijden en dat dat een teken zou zijn van de eindtijd. Dat is een dubbele vergissing. In de eerste plaats blijkt het helemaal niet zo te zijn. Maar ja, iemand hoeft het maar te beweren en het klinkt mooi en de volgende herhaalt het. En op het internet kun je dat eindeloos herhalen. En als je dan probeert na te gaan wat de bron daarvan is, dan wordt er of geen bron vermeld of het komt allemaal uit dezelfde hoek. Want iemand heeft ooit een keer zoiets gezocht, gevonden, het bedacht. Dat noemen we in goed Nederlands wishful thinking. Dus de eerste fout is, het blijkt helemaal niet zo te zijn. Maar de tweede fout is, hongersnoden en aardbevingen worden hier helemaal niet genoemd als tekenen van de eindtijd. Er wordt juist gezegd, dan is het nog niet het einde. Dit zijn veel eer kenmerken van de wereld waarin wij leven vanaf de dagen van de Heer Jezus tot aan zijn wederkomst. En er valt veel moois over die 2000 jaar te zeggen. Maar het waren ook 2000 jaar van oorlogen en geruchten van oorlogen. Dat wil zeggen, als het hier niet was, dan hoorde je wel in de verte ergens anders van oorlogsgeweld. Van hongersnoden en aardbevingen. Zware tijden. En dit is alleen nog maar het uitwendig raamwerk. Dit is het soort wereld waarin wij leven. Een wereld die al lang in elkaar gestort zou zijn als God in zijn genade zich niet over die wereld had erbarmd. En haar nog overeind gehouden zou hebben. In de Calvinistische wereld noemt men dat algemene genade. Bijzondere genade die heb je in het evangelie voor zondaren tot bekering. Maar algemene genade betekent dat God nog genade schenkt aan deze arme wereld. Zodat ze niet allang door haar eigen zondigheid en boosheid in elkaar is gestort. Het tweede belangrijke, dat is eigenlijk voor ons ook actueler. En dat is ook iets dat in alle eeuwen, vanaf het optreden van de Heer Jezus tot aan zijn wederkomst, heeft plaatsgevonden. Dat is wat er in vers 5 staat. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. En daar staat in vers 9, dan zullen zij u overleveren om verdrukt te worden en u doden en u zult gehaat zijn door alle volken ter wille van mijn naam. Dat zijn zaken die zich afspelen binnen wat wij dan nu noemen de christelijke wereld. De Joden hebben een lijst van, ik dacht iets van 65 valse messiassen die er door de loop van de eeuwen zijn opgetreden. Val me eerlijk gezegd nog mee, 65. In hun lijst staat Jezus van Nazareth daar natuurlijk ook tussen. Maar in alle eeuwen heb je wel een paar van dat soort figuren gehad. Sommigen zijn heel beroemd geworden, zoals Sabbatai Zvi een paar eeuwen geleden, die notabene toen de verdrukking losbarstte moslim werd. Dus die wordt wel met heel veel minachting behandeld. Maar dat is in de Joodse wereld. En Messias en Christus betekent natuurlijk precies hetzelfde. Maar in de christelijke wereld betekent ook dat er zulke figuren optreden, sekteleiders, die zich een air aanmeten alsof ze op hetzelfde vlak staan als de Heer Jezus. Ik moest daar wel aan denken toen meneer Moon overleden was en die Moon-sekte nu alweer ruzie maakt over welk van zijn zonen hem moet opvolgen. De geschiedenis is soms zo saai, want het herhaalt zich altijd weer. Het is altijd hetzelfde liedje. Bij Mohammed was dat ook al zo. Wie was nou zijn ware opvolger? Tot op de dag van vandaag zijn islamieten verdeeld tussen soenieten en shiiten over die vraag. En dat gebeurt heel vaak. Een groot, inspirerende, charismatische leider treedt op en als hij sterft, Dan wordt hij vereerd alsof hij Christus zelf is en daarna begint de zaak langzaam in elkaar te storten. De geschiedenis herhaalt zich. Een groot filosoof heeft ooit gezegd, wij leren uit de geschiedenis maar één ding en dat is dat mensen niks uit de geschiedenis leren. En dat is ook zo. Het herhaalt zich eindeloos. Zoveel valse christenen. Als we later het teken van de Zoon des Mensen zullen zien, dan zullen we zien hoe gemakkelijk je dat kunt herkennen. Als iemand zegt, zie, ik ben de Christus, mag ik het nou eens met mijn woorden zeggen? Dan zegt de Heer Jezus, al komt hij met een Mercedes en al kondigt hij aan dat hij zal optreden in Krasnapolski. Al daalt hij neer met een helikopter op de Dam, geloof het niet. Want als de Zoon des Mensen komt, dan zal het zijn als de bliksem die uitgaat van het oosten naar het westen. En hij zal neerdalen met de wolken des hemels. Dat komt ook pas de volgende keer, maar hier zie je al het gevaar van misleiding. Niet iedere sekteleider heeft zichzelf gelijkgesteld met Christus. Maar het is al bijna net zo erg als jij je de enige bemiddelaar noemt. De enige spreekbuis van Christus. De enige door wie Christus zich openbaart. Zo gauw ik van een groepering hoor, dat ze je dreigen dat als je die groepering verlaat, dat je eigenlijk verloren gaat. Dat je alleen behouden kunt worden als je lid bent van die gemeenschap. Dan lopen de koude rillingen over de rug. Dat is een van de ergste kenmerken van een sekte. Wij zijn de enige weg tot God. Je moet je bij ons voegen om behouden te kunnen worden. Dat geldt voor mormonen, voor Jehovah's getuigen, noem maar op. Dat zijn een paar van de ergste en de omvangrijkste. Maar het zijn vele, vele stromingen. Ook heel onbekende groeperingen en sekten, ook heel dicht bij huis, die dat soort dingen zeggen. Die neerkijken op alle anderen. Het is eigenlijk angstaanjagend, zoals de Heer Jezus hier beschrijft, hoe de ontwikkelingen zouden zijn. Laat ik het eens zo zeggen, in de taal van het Matthäus-evangelie. We vinden hier beschreven hoe het koninkrijk dat de Heer Jezus is komen vestigen op aarde eruit ziet als hij dat overlaat in handen van de mensen en zelf zich terugtrekt. We zullen dat in de komende avonden DV zien als we gaan kijken naar gelijkenissen waarin dat zo staat. Hij reisde buitenslands om een koninkrijk om ontvangst te nemen en hij vertrouwde zijn bezittingen toe aan zijn slaaf. Wij leven in de tijd dat het koninkrijk is toevertrouwd aan de christenen. Het is heel erg dat de wereld ruzie maakt en oorlogen voert en hongersnoden. Dat betekent dat de ene helft het goed heeft en de andere het slecht. Maar het ergste is dat die christenen zo slecht op het koninkrijk Gods gepast hebben. Dat is veel erger. En daartussendoor bewegen zich de ware getrouwen van de Heer Jezus, van wie gezegd wordt, ze zullen u in vers 9 zullen u overleveren om verdrukt te worden en u doden en u zult gehaat worden door alle volken. Is dat nou zo? Toen ik over die tekst nadacht, toen dacht ik, er zijn heel veel volkeren die nu christelijke volkeren worden genoemd, voor zover als het gaat. Maar traditioneel zijn die al vele eeuwen christelijke volkeren. Hier in het jaar 700 is het evangelie hier echt doorgedrongen door Willibrord en de zijnen. Zijn standbeeld staat nog op het Janskerkhof. En sindsdien is Nederland min of meer een christelijk land. Maar bij elk land is dat ergens begonnen. En toen het nog niet zo ver was, zijn ook die mensen die de naam van Christus verkondigden vervolgd. Dus ook in de christelijke landen is het altijd begonnen met vervolging. En ook landen waar het evangelie veel later doorgedrongen is, het is altijd begonnen met vervolging. Dus toen ik die tekst las, toen dacht ik, zou er nou één volk op aarde zijn, behalve misschien die één of twee volkstammen nog ergens verstopt zitten in het Amazonegebied of in Papua Nieuw-Guinea. En zelfs daar schijnen ze ongeveer allemaal wel bekend geworden te zijn en bereikt te zijn, bijna. Zou er nou één volk op aarde zijn dat de dienaren van Christus niet vervolgd heeft? Zoals wij dat ook gedaan hebben in de tijd dat het evangelie hier voor het eerst werd verkondigd. Alle volkeren. En dan moet u dit eens vergelijken met wat we lezen in vers 14. Het evangelie van het koninkrijk zal over de hele aardrijk worden gepredikt tot de getuigenis voor alle volkeren. En we lezen in het laatste vers, in de laatste verzen van dit boek. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Simpel gezegd, van elk volk kun je dit zeggen. Ze hebben allemaal de christenen vervolgd. En ze mogen ook tegelijkertijd allemaal gewonnen worden voor koning Jezus. Wat ik net daar even zei, tussen neus en lippen door, is eigenlijk geweldig ingrijpen. Dat er vandaag bijna geen volk meer is te ontdekken dat nog niet met het evangelie bereikt is. Een paar jaar geleden heb ik het eens nagezocht en toen bleken er nog maar 200 miljoen te zijn. Nou, dat klinkt heel veel, maar dat is natuurlijk op 6, 7 miljard, maar heel weinig. En bovendien, dat is alweer een paar jaar geleden, want toen was er al zeker minstens voor de helft van die mensen al vergaande plannen om hen met het evangelie te bereiken. In de jaren 2020 lijkt het werkelijk zo op te zijn. Dat lijkt het werkelijk zo te zijn, zoals het hier in vers 14 staat, dat het evangelie is doorgedrongen tot alle volkeren. Alleen al dat, als je het nou over tekenen van de eindtijd hebt, dan moet je dit eens nemen. Dit is het allerduidelijkste in dit hele schriftgedeelte. Al die andere dingen hebben we al die 20 eeuwen door beleefd. Hongersnoden, aardbevingen, oorlogen, valse christussen, vervolgingen, verdrukkingen. Er is niets nieuws onder de zon. Maar er komt een tijd, dat is vlak voor het einde, dat deze voorzegging vervuld is. De slotverzen van Matthäus 28, daar is het een opdracht. Ga dan heen, maak alle volken tot mijn discipelen. Dat wil zeggen, laat uit alle volkeren van deze wereld mensen gewonnen worden die mij gaan navolgen. Maar hier is het een voorzegging. Hier is geen opdracht, hier is het een profetie. Dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volk. En dan zal het einde zijn. Dat wil zeggen, dan is het einde van deze eeuw bereikt en begint de nieuwe eeuw. En let u eens op het uiterst belangrijke feit dat hier staat, het evangelie van het koninkrijk. De duivel heeft blijkbaar gedacht, nou het evangelie van Gods genade voor arme zondaren, dat kan ik niet onderdrukken. Laat ik dan in elk geval zorgen dat ze niet meer weten wat het evangelie van het koninkrijk is. Nou, dat is meesterlijk gelukt. We lezen in Lucas 24 dat de discipelen erop uit moesten gaan om te bekeren, om te prediken, bekering en vergeving van zonden. Nou, dat weten we allemaal. Of je nou katholiek of protestant bent, evangelisch of gereformeerd, dit is de boodschap die iedereen kent, het evangelie, kort samengevat, de Heer Jezus is gestorven voor zondaren. Dat is ook heel bijbels. Dit is het woord, de betrouwbare woord. Het woord is betrouwbaar in alle aanneming waard, schrijft Paulus en Timotheus, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Kortom, dat moeten we er goed in houden. Er is niks mis met het evangelie. Alleen, het is niet het volle evangelie. Ik heb eens een keer gepreekt in een volle evangeliegemeente en toen zei ik, jullie denken nou dat jullie het volle evangelie hebben, omdat jullie nou de geestesgaven ontdekt hebben, want zo begon dat, hè. Ze hadden dan de geestesgaven ontdekt en toen dachten ze, nou wij brengen het volle evangelie. En dan zei ik, heel ondeugend en heel arrogant, nou dan wil ik wel eens zien vanmorgen of jullie nou echt het volle evangelie kennen, want ik ken een evangelie dat is nog voller. Ik denk dan, misschien komt er straks een generatie die zegt, maar zelfs Owenel die wist er nog niet zoveel van. We hebben een evangelie dat is nog voller. Ik zal blijven zoeken of ik het zelf nog kan vinden. Maar dit is het volle evangelie. Het evangelie van het koninkrijk. Ik had gisteravond een jeugdsamenkomst en toen zei ik tegen die jongen, ik ga jullie helemaal niet vragen of jullie wel geloofd hebben in de Heer Jezus als de verlosser van je zonde, want ik denk dat de meesten van jullie dat wel gedaan hebben. En als je niet doet, dan moet je dat nog maar heel gauw doen. Maar dat is niet mijn vraag voor jullie. Mijn vraag aan jullie is, willen jullie volgelingen van Jezus worden? Dat is het evangelie van het koninkrijk. Het koninkrijk betekent onderdanen voor Jezus winnen. Volgelingen van Jezus winnen. Discipelen voor Jezus winnen. Dat is het evangelie in Matteüs 28. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat wil zeggen, je moet die mensen niet alleen maar vertellen hoe ze straks in de hemel kunnen komen. Maar je moet ze leren hoe ze hier op aarde volgelingen van mij kunnen worden. Want de evangelie gaat niet alleen maar over wat er gebeurt na je sterven. Het is toch verbazingwekkend hoeveel mensen dat denken. De evangelie gaat over de vraag waar je naartoe gaat als je sterft. Nou, ik hoop dat jullie nog 100 jaar mogen leven. Ik acht het bij de meesten van u onwaarschijnlijk. Maar daar gaat het evangelie niet om. Het gaat in de eerste plaats, en zeker als die jongelui van gisteravond, 15, 16, 17, die hebben het leven nog voor ze hier op aarde, als de Heer Jezus niet eerder terugkomt. De vraag is, als wat voor mensen leven ze hier op aarde? En dan ontroert het mij, als je aan het einde een oproep doet en zoveel jongelui steken een hand op, dat ik voor ze mag bidden dat ze volgelingen van Jezus worden. Dat is het evangelie van het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk betekent, er is een machtige koning. Hij is gezeten aan Gods rechterhand. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zo begint Matteüs 28. En dat is de boodschap die wij verkondigen. Als je op tijd aan de goede kant wil staan voordat de laatste oordelen losbarsten, zorg dan dat je aan de kant van Jezus staat, want hij is de overwinnaar. Als je burgeroorlogen hebt, dan heb je altijd van die slimmerikken die loeren heel scherp wie in die burgeroorlog gaat winnen. Als ze zorgen dat ze tijdig aan die kant staan. Want dan komen ze straks triomfantelijk tevoorschijn. Dat zijn echt mensen die de... Die eigenlijk heel pragmatisch kijken, wat is de veiligste plek? Nou, dat is het evangelie, is een zeer pragmatische aangelegenheid. Als je verstandig bent, dan zorg je dat voordat de burgeroorlog op deze aarde losbarst, dat je gaat staan aan de kant van de overwinnaar. En wij zijn de mensen die weten wie de overwinnaar is. En wij zijn daarom de mensen die tegen andere mensen zeggen, zorg dat je aan de kant van de koning komt te staan, want hij gaat zegevieren. Zorg dat je voor die tijd een onderdaan van hem bent, want zijn koninkrijk gaat winnen. Zorg dat je een volgeling van Jezus bent, zodat je niet straks aan de verkeerde kant belandt. Het evangelie van het koninkrijk betekent mensen winnen om volgelingen van Jezus te worden en hem te gaan dienen. In deze tijd, want dat is dan weer zo typisch Matteüs. Matteüs zegt, de Heer Jezus is heen gegaan van deze aarde tegen de verwachtingen van Israël in, maar don't worry, straks komt hij terug en dan zal hij zijn koninkrijk op aarde vestigen en in de tussentijd is dat koninkrijk hier op aarde ook aanwezig, alleen niet zo goed zichtbaar. Want Jezus is afwezig. Hij is aan Gods rechterhand. En toch is dat koninkrijk overal zichtbaar waar mensen zich onderwerpen aan koning Jezus en hem dienen en hem volgen. Dat is de evangelie van het koninkrijk. Kom mee en kom staan aan de kant van degene die uiteindelijk de overwinning zal behalen. En dat weten we zeker, omdat hij de overwinning daarvoor, de grondslag daarvoor gelegd heeft op het kruis. Weet u wat zo bijzonder is? Wij leven in een tijd dat het evangelie van het koninkrijk alle wegen herontdekt wordt. Ik ben daar zelf heel veel mee bezig geweest, maar ik ben maar een heel klein onderdeeltje. Want ik zie dat in allerlei landen. Ik zie dat in Nederland ook in allerlei geloofsgemeenschappen die zich vroeger daar nooit mee bezig hielden. Ik weet niet eens meer waar het precies was, maar pas geleden op een conferentie, toen zei iemand uit de gereformeerde wereld, ik denk dat Owenel gelijk heeft, ik weet al wel welke conferentie het was. En wij zullen in deze tijd heel veel bezig zijn met het evangelie van het koninkrijk. Want het gaat niet alleen maar om hoe kom je van je zonde af. Het gaat om de vraag, wie wil je dienen in de rest van je leven? En dit evangelie wordt verkondigd aan alle volkeren. En wanneer zal het dus klaar zijn? Wanneer kan de Heer Jezus terugkomen? En we zouden nou bijna durven zeggen, de Heer Jezus kon ook niet eerder komen. Je kunt wel zeggen, ja, hij kan elke ogenblik komen, maar pas op, pas op. De Heer Jezus komt niet eerder dan nadat alle volkeren het evangelie van het koninkrijk hebben gehoord. En denk erom, dat betekent natuurlijk niet een kwestie van afvinken. Oh, hier zijn we geweest, daar zijn we geweest. Het is niet alleen maar een kwestie van er geweest zijn. Maar het betekent ook werkelijk dat er uit alle volkeren mensen zullen zijn die koning Jezus dienen. Vorig jaar was ik in Qatar, dat bestaat voor 99,9999% uit moslims. Maar 70% van de bevolking zijn gastarbeiders. 70%. En die doen alle belangrijke en minder belangrijke baantjes. Dus het is niet alleen maar vuilnisophalers. Dat zijn alle banen tot hotelmanagers aan toe die worden door die mensen gedaan. En daar is 10% christen van. Want toen ik preekte voor die mensen heb ik gezegd, luister, dit vers zegt, uit alle volken zullen er christenen komen. Dus ook onder de Qatari. Als je dan christen wordt, word je onmiddellijk ter dood gebracht. Het schijnt er één te zijn, vandaar dat ik dat rare getal net noemde. Het schijnt er één te zijn, maar niemand weet wie het is, want dat mag niemand weten. Maar ik zeg, er zullen ook hier mensen zijn die de Heer Jezus zullen dienen. En hoe moeten ze dat horen? Kunnen ze alleen maar horen van jullie. Als je afvraagt, wat doen we hier in dit land? Het staat bloedheet, zomers is het aan 55 graden. In de schaduw. Bloedheet, verschrikkelijk land om te leven. Het is één grote zandbak, is niks aan. Dus als je een leuk vakantieplan wil doen, verzin dan wat anders. Het is echt niks aan. Maar er zijn wel allemaal mensen waarvoor ook deze belofte geldt. Er zullen mensen zijn die daar de Heer Jezus gaan dienen. Dat geldt voor al die moslimlanden. Vanmorgen zei iemand het zomaar hier in ditzelfde gebouw, zomaar even tussen neus en lippen door. Honderdduizenden mensen in Afrika, moslims, die tot de Heer Jezus komen. Daar staan we helemaal niet bij stil. We hebben het idee, omdat moslims zo hard schreeuwen vaak, dat die de wereld aan het veroveren zijn. Kom nou zeg. Als ze zo hard schreeuwen over een stomme film, een echt een heel stomme film, dan is dat veel geschreeuw en weinig vol. Maar intussen zijn er honderdduizenden moslims. Want God heeft haast, het is de eindtijd. Die bezig zijn de Heer Jezus aan te nemen. In al die moslimlanden. En als die mensen werkelijk vrij zouden zijn. Als ze in Iran vrij zouden zijn. In Saudi-Arabië vrij zouden zijn om de religie te kiezen die ze zouden willen. Zo hoorde ik iemand uit Israël een paar jaar geleden zeggen. En die kende die moslims. Dan zouden de moslims bij duizenden naar de christelijke kerken stromen om het evangelie te horen. De geest hoeft maar te waaien in die moslimwereld. We leven in heel bijzondere tijden. Zeker, daarmee wil ik afsluiten. Er staat ook de wetteloosheid zal toenemen, vers 12. De liefde van velen verkoelen. Het zijn zware tijden, ook dat. Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. We worden behouden door Gods genade, maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant is, het is ook een zaak van onze verantwoordelijkheid. En als het daaraan ligt, dan weten we hoeveel christenen er de brui aan geven, zogenaamde christenen. Die het af laten weten, die de wereld in gezogen worden. Wie volharden zal tot het einde, die zal behouden worden. Behouden worden betekent hier, die krijgt uiteindelijk deel aan het koninkrijk Gods dat gevestigd zal worden. Het evangelie van het koninkrijk, dat is wat we prediken vandaag. Wat ik vele malen mag prediken en wat vele anderen ook prediken in alle landen van de wereld. De koning komt eraan. Maak je klaar om hem te ontvangen. En dien hem nu al. God zegene zijn woord.